Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Riek Siertsema, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Aannemers hebben nu nog genoeg klussen, maar op lange termijn vrezen ze harde klappen van de coronacrisis. Wat moet er gebeuren om dat scenario te voorkomen? De Aannemersfederatie vertegenwoordigt heel veel leden, heel veel aannemers. Ja. Wat doen die aannemers? Wat voor bedrijven zijn het?
Ja, dat grofweg kun je ze opdelen in drie groepen. Maar in die groepen zitten ook allerlei, allerlei differentiaties. We hebben de gespecialiseerde aannemers onder onze leden. Daar kun je denken aan metselaars, kalkzandsteenlijmers. Je noemde ze al in je aankondiging. De infra, maar ook de slopers. En de hoofdaannemers, maar dan MKB-hoofdaannemers. Die zeg maar echt het werk aannemen. En
wat is de omvang van de meeste bedrijven? Hoeveel mensen werken er?
Ja, dat varieert van een stuk of 5, 6 tot we hebben ook wel leden met 200, 300 mensen en soms nog meer. We hebben een paar hele grote ertussen zitten. De meeste zijn echt midden- en kleinbedrijven.
En hoe gaat het met die leden? Ik vraag het ook omdat een paar weken geleden Rob Klifman van Bouwmaat hier te gast was. De bouwmarkt voor de vakman. Mm-hmm. Die kon het allemaal niet aan. Die werd volledig overlopen. Het liep daar storm. Ja. En ik denk dat zijn klanten jullie leden zijn. Dus mijn verwachting is dan dat het daar toch ook nog best wel goed zou kunnen gaan.
Ja, ik denk een goed deel van onze achterban gaat nog steeds heel erg goed. Daar is het heel erg druk. Er zijn ook wel uitzonderingen. Je ziet in de infra dat echt de ordeportefeuilles aan het leeglopen zijn. En daar het werk hier en daar al stilvalt. Maar in het grootste deel loopt het nog goed. En dat is ook logisch. De bouw is laatcyclisch. Dus we zijn nog heel erg veel bezig met orders die zeg maar naeilen. Die nog van voor de coronacrisis zijn. En deels levert hier en daar de coronacrisis ook wel weer werk op. Ook dat is waar. Dus het beeld is ook wel genuanceerd en gedifferentieerd.
En wat levert het dan aan werk op? Zijn dat mensen die thuis zitten en die denken, hé, er moet toch het een en ander verbouwd worden. Want mijn uitzicht verandert nu. Het moet thuis in ieder geval picobello in orde zijn.
Ja. Ja, je ziet mensen nu ze niet op reis kunnen denken van en vooral thuis blijven van we gaan het thuis leuker maken, mooier maken. We gaan eindelijk die dakkapel plaatsen of die uitbouw maken. Je ziet ook hier en daar voorzichtig aan, en dat kan ik niet staven met cijfers, maar dat zijn wel de geluiden uit mijn achterban, dat mensen toch vanuit het drukkere westen richting de regio trekken en plaatsonafhankelijk gaan werken en zeggen, maar dan moet wel mijn werkplek goed in orde zijn. Dus een verbouwing met een echte mooie werkkamer. Nou, dat zijn dingen die je wel ziet gebeuren.
Voor de grotere conclusies is toch het beeld dat die pijplijn er nog is, maar dat het werk een beetje opdroogt. Daar heeft de Aannemersfederatie ook al eerder voor gewaarschuwd. Dat de bouw laatcyclisch is, dat is ook een bekend gegeven. Overheden weten dat, of het nou nationale overheden zijn, provinciale, regionale, lokale overheden. Die hebben ook wel gezegd, wij gaan bijvoorbeeld bepaalde projecten naar voren schuiven om ervoor te zorgen dat de bouw aan de gang blijft.
Ja.
Levert dat ook al effect op?
Nou, dat zien we nog niet zo erg. Dus dat kan wel een tandje harder wat ons betreft. Dus meer opdrachten naar voren. We vinden ook dat de Rijksoverheid daarbij, de lagere overheden, met name de gemeente, dat is toch ook wel een partij waar opdrachten zitten voor onze achterban, daarbij kunnen helpen door bijvoorbeeld geoormerkt geld richting de gemeente te brengen voor bijvoorbeeld infrawerken. Dus dat kan wel een tandje harder dat naar voren halen.
Het is hardop uitgesproken in ieder geval dat dat de ambitie was. Maar in de praktijk blijkt het moeilijk te lopen.
Ja, want we zien nog niet dat die ordeportefeuille weer groeit verderop in 2021. Dus daar moet nog wel wat meer gebeuren.
Nou, wat kan er bijvoorbeeld worden verwacht van, dan gaat het echt over de hele grote bedragen. Het groeifonds, het Wopke Wiebesfonds. We moeten ons de crisis uit investeren.
Ja.
Dan zou je ook kunnen denken aan grote infraprojecten, grote bouwprojecten.
Ja,
kan het MKB daar aanspraak op maken?
Nou, precies, daar noem je een van de problemen. Hè? Een van de dingen die we steeds weer zien, ondanks dat het MKB, het woord MKB door de politiek heel vaak in de mond wordt genomen en bijna soms een knuffelbeer is, een politieke knuffelbeer, zie je dat weer bij zo'n fonds niet het MKB als uitgangspunt is genomen in het ontwerp van zo'n regeling. De ondergrens van de aanvragen zit op 30 miljoen. Nou, dat zijn projecten waar de gemiddelde MKB er niet aan komt. Dus ook daarvan zeggen, maak dat fonds nou toegankelijk door bijvoorbeeld lokaal en regionaal geclusterd mooie verduurzamingsprojecten te doen vanuit dat fonds waar MKB'ers gewoon op in kunnen tekenen.
Waarom vind je dat het MKB het uitgangspunt zou moeten zijn? Ik snap wel dat de Aannemersfederatie leden vertegenwoordigt en dat MKB'ers zijn. Maar zou het MKB het uitgangspunt moeten zijn van zo'n groot fonds waar zoveel geld mee gemoeid is?
Ja, de Nederlandse economie bestaat voor een heel goed deel uit MKB'ers. Daar zit een heel groot deel van onze werkgelegenheid. werkgelegenheid. Dus het is echt van cruciaal belang dat als je de economie draaiende wil houden, als je de werkgelegenheid op orde wil houden, dat je steeds het MKB als uitgangspunt neemt bij wetgeving en regelgeving.
Nou, het uitgangspunt van heel veel politieke partijen is op dit moment, als je kijkt naar de conceptprogramma's, blijf bouwen. Vergeet ook zeker niet dat mensen moeten en willen wonen.
Ja.
Dat kan op dit moment vaak niet. Alles gaat omhoog. De huur in de vrije sector. Probeer maar eens een huis te kopen in een wat verstedelijkt gebied. Prijzen
gaan omhoog. Komen niet aan de bank.
Iedereen begrijpt dat er meer bijgebouwd moet worden. Als dat politiek breed gedragen wordt, dan zouden we er ook nog hele goede tijden kunnen aanbreken.
Ja, dat zou kunnen. En niet alleen politiek gedragen, maar ook politiek uitgevoerd. Dat is wat er al moet gebeuren. Dus zorg dat de middelen beschikbaar komen. Zorg dat bijvoorbeeld er een oplossing komt voor de stikstofcrisis. Zorg dat gemeenten geholpen worden projecten uit te voeren.
Maar is nou eigenlijk dan de rode draad in dit verhaal tot nu toe dat er van alles wordt gezegd en te weinig wordt gedaan?
Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Dat moet echt een tandje harder, dat moet een tandje beter. En dat moet toegesneden ook op het MKB.
Ja, maar daarvoor zijn organisaties als die van jou.
Ja.
Wordt er dan wel voldoende gelobbyd?
Nou ja, daar zijn we druk mee bezig. En u hoopt het hier ook weer doen. Dus,
ik hoor het je doen.
Wij zijn ook steeds over in gesprek met BZK, met de minister. En uiteraard.
Maar er wordt te weinig geleverd.
Ja, en er is wel oor voor wat je zegt. Hè. Je ziet nu ook de politieke partijen in hun programma's daar van alles over opschrijven. Dus dat geeft hoop voor de toekomst. Maar we blijven wel de druk erop houden om te zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt.
Er zijn er ook banken die sectoreconomen hebben en die ook hun voorspellen de blik laten gaan op bijvoorbeeld de bouw. ABN AMRO doet dat regelmatig. Daar zeggen ze dat de krimp van dit jaar iets minder diep is dan verwacht en dat die pas volgend jaar gaat komen. En dan dieper kijkende in die analyse, het zijn vooral de middelgrote bedrijven in de bouw die het dan moeilijk krijgen. Dat zijn de leden van de aannemersfederatie weer. Ja. Dan komen we toch terug op het eerdere commentaar van de twitteraar die zei, ja, gaan we elkaar hier nou de put in praten. Maar wat verwacht je dan voor volgend jaar?
Nou, ik denk dat die voorspelling redelijk adequaat kan zijn. Ik denk ook dat we het kunnen voorkomen, die dip. En dat is precies door wat ik zeg, dat terwijl de overheid nu gaat ingrijpen, anticyclisch gaat investeren. En dat is ook in het belang van de overheid en van de maatschappij. Want we hebben een enorme opgave. Je noemt het al, in de woningbouw, er is echt een woningtekort. Daar hoort infrastructuur bij, zowel bovengronds, de toegang, maar ook ondergronds. Moet je aan riolering en dat soort dingen denken. En we hebben een enorme opgave als het gaat over de energietransitie, de verduurzaming van woningen. Daarvoor heb je een gezonde bouwsector nodig. In de hele breedte, en zowel groot, maar ook klein- en middenbedrijven. Ja. Als je die op orde wil houden, moet je ook zorgen voor een constante stroom van opdrachten. Want dan blijven die bedrijven op orde en staan ze ook al klaar op het moment dat je ze nodig hebt.
Maar er wordt op dit moment natuurlijk heel veel geld uitgegeven aan zwaar getroffen sectoren. Het begrotingstekort doet er allemaal niet meer toe.
Nee.
Dan heb je het hier natuurlijk ook over infrastructurele projecten met een langere looptijd. Die problemen zouden oplossen. Ik noem maar wat riolering. Dat is misschien iets waarvan je ook kunt denken, ja, dat komt dan volgend jaar wel als we uit die coronacrisis zijn. Is dat niet ook een logische reflex? Als je tegelijkertijd moet zorgen dat bijvoorbeeld de horeca wordt ondersteund, waarvan de een op de andere dag wordt gezegd, sluit je zaken maar. Dat je daar toch eerder aan denkt.
Ja, dat is op korte termijn heel logisch. Tegelijkertijd moet je op lange termijn nadenken. Je kunt nu afwachten tot er een crisis in de bouw optreedt en dat je een vierde pakket moet organiseren om die bouw overeind te houden. Je kunt ook zeggen, we investeren dat geld in de bouw, dan blijft de werkgelegenheid op orde. We weten ook dat elke euro die in de bouw wordt gestopt vaak een effect van 3 euro heeft.
Die lobby die heeft wel gewerkt.
Ja.
Je kan het zo aanvullen.
Dus dat is enorm interessant.
Hoe werkt dat dan eigenlijk? Want ik heb dat nu zo vaak gehoord dat ik nu ga vragen hoe die rekensom in elkaar zit. Ik geef 1 euro en het worden er 3.
Ja, er gebeurt zoveel omheen rond. Nou, neem maar even het simpel. Jij laat een huis bouwen, dat moet je inrichten. Dat moet verhuisd worden, dat moet geschilderd worden. Er zit zoveel omheen om de bouw van een huis. Dat uiteindelijk, en dat is ook allemaal geld wat binnen in onze eigen economie blijft. Hè, dat moet je ook realiseren. Investeren in de bouw in Nederland is geld dat ook landt in Nederland, in de Nederlandse economie. En je hebt meer aan geld dat landt in werkgelegenheid dan in het sponsoren en subsidiëren van banen om ze in stand te houden.
We hebben het nu over de bouw, maar je gaf zelf al toe, dat is heel divers.
Ja.
ABN AMRO, om daar een laatste keer op terug te komen, die zegt dat de middelgrote bedrijven door de echt grote bedrijven juist in deze periode minder worden ingehuurd. Sterker nog, dat die hele grote bedrijven zich gaan richten op de projecten die normaal gesproken vaak opdrachten zijn voor die wat kleinere bedrijven.
Ja, dat is,
zit de bouw elkaar ook in de weg?
Soms wel, ja. Soms concurreren ze elkaar. En dan zie je verdringingen inderdaad. Hè, dat de grote bedrijven, je ziet dat in de infra nu ook gebeuren. Dat grote infrabedrijven nu inschrijven op de kleinere projecten waar anders het MKB aan de beurt zou komen.
En, wat valt eraan te doen? Want het is natuurlijk logisch dat ook die grote bedrijven denken, ja, er moet wel wat verdiend worden. Dus wij verleggen onze focus.
Ja, maar ja, weet je, we weten uiteindelijk dat er gewoon werk genoeg is. Want er moet genoeg gebeuren in Nederland. Dus zorg dat dat werk er gewoon is, dan heb je dit probleem ook niet.
Je noemde net de energietransitie, over hele grote opgaven gesproken. Dat is er wel één.
Ja.
Hoort daar wat jou betreft ook een ander btw-tarief bij? Als er bijvoorbeeld wordt gedacht aan verduurzaming, dat is een vaker gehoorde oproep, verlaag dan de btw.
Absoluut, ja. Dat kan een enorme stimulans zijn voor opdrachten, voor verbouwingen, nieuwbouw. Om dat circulair te doen, om dat energiezuinig te doen, misschien energie-neutraal te doen. Dat kan een enorme impuls geven aan de energietransitie, aan de verduurzaamheidsopgave die we hebben.
Dat
is een enorme stimulans voor werk.
Staat dat ook al ergens in een verkiezingsprogramma?
Daar vraag je me wat. Wij hebben natuurlijk een prachtige brief aan alle partijen geschreven. En ik heb nog niet gecheckt, moet ik je eerlijk zeggen, of het ergens is opgenomen. Dat ga ik doen.
Ik weet wel dat het nu tijd is voor 3 dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan nuanceren.
Oké. Okay.
Wij kijken uit naar een extra large teststraat. Of er zitten helemaal niet zoveel bouwvakkers thuis met coronaklachten.
Wij kijken uit naar een extra large teststraat.
Het is goed dat er een wet komt om de kwaliteit van nieuwbouw verder te waarborgen, of het zijn echt niet de kleine aannemers die die bouwfouten maken.
Ik mag niet zeggen beide, hè, maar wij kijken uit naar de wetkwaliteitsborging.
Corona vormt nu de grootste bedreiging voor de bouw, of de stikstofcrisis, dat is nog altijd het grootste probleem.
Wat een lastige dilemma's stel jij mij. Ik kies nu toch even voor corona.
Nou, dan ga ik nog wat dieper door op stikstof. De gast is Riek Siertsma, de voorzitter van de Aannemersfederatie voor de Bouw en Infra in Nederland. Stikstof is namelijk een heel groot thema. Voor corona was dat het thema, hè, van premier Rutte.
En
van
de ene van crisis naar de andere. We waren de financiële crisis nog niet uit. We belanden in de PFAS-crisis, in de stikstofcrisis en nu in de coronacrisis. Dus het zit allemaal achter elkaar aangeplakt, zeg maar.
Nou, dan gaan we naar de middelste crisis, die stikstofcrisis. Want er is een stikstofwet naar de Kamer gestuurd door minister Schouten, waarin ze ook duidelijk zegt, ja, ik probeer toch nog wel voor de bouw een uitzonderingspositie te creëren. Ja. De bouw gedeeltelijk vrij te stellen van de geldende stikstofeisen tijdens de sloop- en de bouwfase zou bijvoorbeeld iets kunnen opleveren voor wat kleinschaliger woningbouwprojecten.
Ja.
Ben je daar mee geholpen?
Nou, niet voldoende. Ik denk dat het verder moet gaan. He, er wordt gereden met uitkopen van in de agrarische sector, waardoor zeg maar stikstofruimte vrijkomt. Wij vrezen dat daar de MKB er niet aan te pas komt. Dus wij pleiten heel erg om een stikstofbank op te richten, waarin zeg maar de overheid de regie houdt op dat stikstofverhaal. En ook MKB'ers kunnen putten uit de ruimte die ontstaat als er bijvoorbeeld een afname is van stikstofdepositie vanuit de agrarische sector.
En waarom zou een MKB'er nu dan niet in aanmerking komen voor die vrijgekomen ruimte?
Maar ja, dat gaat om een stikstofhandel die soms om grote hoeveelheden en grote bedragen gaat. En dan val je buiten de boot.
Ja. In algemenere zin valt er natuurlijk iets te zeggen over de discussie, wat moet nu voorrang krijgen? Economie of natuur? Misschien is dat een valse tegenstelling, maar de commissie Remkes heeft zich daarover gebogen. En ik vond eigenlijk de titel van zijn eindrapport wel duidelijk. Niet alles kan overal. En als je dat wat verder leest, dan is zijn conclusie dat we te lang, te vaak hebben geprobeerd om wetten op te rekken, om te kijken of er nog mazen in die wet zijn om toch nog weer verder door te bouwen, om die stikstofuitstoot niet per se te hoeven reduceren. Die tijd is wel zo ongeveer voorbij, zegt Remkes. En die zegt, het is nu tijd voor actie. Deel jij die conclusie?
Ja, gedeeltelijk wel, maar dat vraagt ook dat een overheid komt met een heel robuust natuurherstel, regelgeving, wetgeving, plan, waardoor we ook duidelijk hebben waar dan wel wat kan. Hè, want niet alles kan. Dat is weer negatief geformuleerd. Laten we dan ook vooral kijken waar het wel kan en hoe we die dingen samen op kunnen laten lopen.
Maar er wordt nu gezegd door Schouten bijvoorbeeld, ik zal ervoor zorgen, ik stel een miljard beschikbaar, zorg dat je bouwt en sloopt op een stikstofvriendelijke manier, door bijvoorbeeld te investeren in een wagenpark dat elektrisch is. Ja. Ik doe dan niet al te streng met vergunningen. Ik zorg ervoor dat er bepaalde dingen wel kunnen. Dat is dan positief benaderd.
Ja, Dat is op zich een goede insteek. De proof of the pudding is in the eating. Hoe pakt dat uit? Hoe snel moet je elektrificeren bijvoorbeeld in je bedrijf? Is dat haalbaar voor een MKB'er om dat soort grote investeringen te doen? Je hebt natuurlijk gewoon te maken met afschrijftermijnen van je apparatuur, van je wagenpark. Nou, dat zijn allemaal vragen die oproepen.
Maar dat is ook geen positieve benadering natuurlijk, hè? Dat is ook een beetje wantrouwend richting, ik moet nog maar eens kijken wat er gebeurt.
Ja, maar wij voorzien dat wel. Je kunt allerlei eisen aan ondernemers stellen. Het moet wel haalbaar zijn. Het bedrijf moet wel gezond blijven onderweg.
Wat zijn de concrete gevolgen? Ik kom even op, nu we toch al wat uitgebreider over lobby hebben, op een groot artikel 2 weken terug in het FD, waarin Wientjes naar voren kwam. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, Doekle Terpstra namens de installatiebranche. En die zeggen, er komt een vloedgolf aan ontslagen in de bouw en we worden gegijzeld, worden van Doekle Terpstra door de landbouw. Want daar zit de echte uitstoot. Wat wij ook doen, 0,6% is het volgens mij verwaarloosbaar.
Precies, dat is precies het verhaal. Het is 0,6, het is een heel klein deel. En daarbij komt heel veel werken die wij maken, die zijn uiteindelijk dragen bij aan het terugbrengen van de stikstof.
Ja, als je een snelweg aanlegt.
Zelfs in de techniek van snelweg aanleggen kun je iets doen van hoeveel energie het vraagt om eroverheen te rijden. Dus daar valt van alles ook over te zeggen.
Maar sommige infrastructurele projecten dragen natuurlijk niet bepaald bij aan het reduceren van de uitstoot,
nee,
toch?
Nou, leggen mijn leden niet direct hele snelwegen aan. Dus,
In algemenere zin is het natuurlijk niet per se gezegd dat iets wat je bouwt.
Niet per se, maar met een heleboel bouwwerken dragen wel degelijk bij. Als je energie-neutrale huizen neerzet, als je circulair bouwt en daar zijn echt worden grote stappen op dit moment ingebouwd, dan draagt dat uiteindelijk wel bij aan een reductie van de stikstofdepositie.
Waarvan dus ook Schouten zegt, nou, daar moet ruimte voor zijn.
Ja, nou, heel goed.
Dus we komen misschien wel ergens. Ja. Want wat mij opvalt in die stikstofdiscussie is natuurlijk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om daar iets aan te doen, maar dat er ook veel wordt gewezen. Hè? De bouw naar de boeren naar de industrie. Ja. Kan dat niet wat gezamenlijker?
Nou ja, dat vraagt dan misschien toch een beetje overheidsregie. We zijn niet altijd even gecharmeerd van overheidsregie, maar soms wel, want soms helpt dat gewoon om tot oplossingen te komen.
Ja, dus bijvoorbeeld zoals Wientjes zegt, in het klimaatakkoord is gegaan per sector, bindende afspraken. En dan zorgen dat men zich daar ook aan houdt.
Ja.
Oké, nou schrijven we op.
Ja, goed.
Dan hebben we nog een ander punt, namelijk, je zei het al, we hebben aan een protocol gewerkt, ervoor gezorgd dat de bouw zo goed en zo kwaad als het ging door kon.
Ja.
Weet jij wat op dit moment de impact van corona is? En dan gaat het over coronaklachten op de bedrijven, jouw leden. Kunnen die nog door, ook al mag het?
Ja, ze kunnen nog wel door, maar en dat zal deels ook overeenkomen met andere bedrijfstakken. We hebben natuurlijk gewoon wel last door coronaverzuim. Mensen die een coronapatiënt thuis hebben, daardoor zelf ook in quarantaine moeten. En dat is nou eenmaal in de bouw. Je kunt het muurtje voor de klant niet thuis bouwen. Je moet gewoon echt naar de bouwplaats. Dus dat is echt wel een belemmering.
En we noemden net wat gespecialiseerde beroepen.
Ja.
Hebben die een zekere toekomst? Want die ambachtslieden, het ambacht, echt goed worden in een specialistisch beroep, wat dus ook niet op hele grote schaal nodig is, wordt daar nog voldoende voor opgeleid?
Nee, dat is echt een probleem. En dat is ook echt een bedreiging voor de bouw. Je hebt gewoon op een aantal punten specialisten nodig. Dat noemen wij de kleinschalige opleidingen. Dat is voor ROC's ook lastig om daar klasjes mee vol te krijgen. En als al een aantal jaren zo'n klasje er niet is, ja, dan verdwijnt zo'n opleiding. En daarmee snijden we ons in de bouw wel heel erg mee in de vingers. Want dan hebben we straks niet goed opgeleide vakmensen. En die hebben we straks hard nodig. We hebben een grote groep mensen die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan en vervangen moeten worden. Dus we moeten echt wel opleiden voor de toekomst.
Ja, en hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want je schetst zelf al het dilemma voor zo'n ROC. Kleine klasjes. Daar moeten ze ook nadenken over wat bieden we wel aan, wat bieden we niet aan.
Ja, dus daar moeten we vooral heel erg samen in optrekken. Dat is punt 1. Zorgen dat we belangstelling wekken bij onze toekomstige vakmensen. Door daar gezamenlijk in op te trekken, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Dat kunnen we echt goed samen doen. Je ziet dat brancheorganisaties op hun specialistisch vakgebied daar ook echt mee aan de slag gaan. Om opleidingen mee vorm te geven en te zorgen dat we het goed organiseren. Maar we hebben elkaar daar wel heel hard nodig.
Zijn er nu al dreigende tekorten? Dat je weet.
Heel specifiek durf ik ze niet te noemen. Ik krijg wel af en toe signalen van het zit er aan te komen, maar dat het echt acuut is nog niet. Maar het gaat er echt wel aankomen. Ja. En dat heeft te maken met die vervanging die we straks moeten doen.
Nou, dan komen we vanzelf bij de bouwfouten. Nieuwbouw. Je denkt, nou, dan zit ik goed. Dan heb ik geen last van lekkages, ramen die niet open of dicht gaan. Ja, dat is dus niet altijd het geval. Er komt nu een wet. Ik moet even scrollen in mijn draaiboek, hoor. Want ik had het netjes opgeschreven.
Wet kwaliteitsborging bouw.
Ah, de kwaliteitsborging voor het bouwen en daar dan de wet op. Precies. Kennelijk is dat nodig omdat er te veel misgaat.
Ja, nou ben ik altijd wel benieuwd naar de cijfers. Achter de cijfers, als er wordt gepubliceerd dat er zoveel bouwfouten zijn, waar worden die dan gemaakt? Zijn dat hele grote seriematige bouwprojecten? Of gaat dat om dat ene vrijstaande huis die er door een MKB'er is gebouwd? Ik denk dat daar nog wel wat verschil is. Maar ook ik kan het niet hard maken, want ik heb het niet onderzocht. Ik denk, waarom wij wel voorstander zijn van die wet, is dat het feit dat wij zijn niet bang voor die kwaliteit. Die leveren we gewoon. Onze achterban levert kwaliteit. Die zijn regionaal geankerd. Die staan ook met een opdrachtgever weer langs de lijn op het plaatselijke voetbalveld, bij wijze van spreken.
Oh, dus die hebben er echt direct persoonlijk belang bij dat de sfeer daar goed blijft.
Nou, precies. Je komt elkaar weer tegen. Dus, je levert kwaliteit. Wij werken met echte...
Dat het echt al werkt, hè? Dat je denkt, nou, ik ken die meneer of mevrouw niet, weet je wat, ik moet ook om 4 uur naar huis. Het is wel best.
Nou, zo werkt het ook niet altijd. Maar wij werken met echt opgeleide, goed opgeleide, gekwalificeerde vakmensen. Dat geldt ook voor onze gespecialiseerde aannemers. En die wet kwaliteitsborging die stimuleert en die borgt ook dat daarvan gebruik wordt gemaakt. Dat is in ons belang. Wij zien wel dat daar mogelijk... dat is een nieuwe wet, hij moet nog ingaan. Op dit moment lopen proefprojecten.
2022?
Ja, hij is uitgesteld. Dat geeft de ruimte voor de proefprojecten die we nu draaien samen met BZK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Onze achterban doet daar ruimhartig aan mee. En we zullen ook die proefprojecten straks heel goed gaan evalueren. Want er zijn wel een paar vraagpunten. Hè? Wat doet het met de kosten voor de bouw? Wat doet het met de administratieve lasten voor ondernemers?
Nou, een van de regelingen zag ik is dat 5% van de bouwsom wordt geparkeerd bij de notaris. En op dit moment, als het gebouw, de woning in de meeste gevallen klaar is, dan gaat het automatisch naar de bouwer. En in die nieuwe wet, in die nieuwe borging, is dat nog maar de vraag. Dan moet het echt allemaal picobello in orde zijn.
Ja, en
goed,
en dan moet uiteindelijk
door
de gemeente er een klap op hebben gegeven. Dan mag er pas dat geld vrijgegeven worden.
Toch? Een extra slot op de deur.
Behalve dat daar weer een termijn tussen zit, waardoor die betaling gewoon weer veel later binnenkomt bij dat bedrijf. En je hebt gewoon je liquiditeit nodig om je bedrijf voor te zetten. Dus dat is een van die hiccups en dat moet ik in de praktijk leiden. Hoe werkt dat nou? Gaat die gemeente die volle termijn nemen? Of gaan ze heel snel werken en gaan ze op dag 1 afstempelen, bij wijze van spreken? Dat zijn van die vragen. Hetzelfde geldt voor de leges. Hè. De veronderstelling is, de gemeente gaat minder doen. Maar gaan ze dan ook de leges naar beneden brengen? Nou ja, daar hebben we hier en daar wel signalen over dat dat wel eens niet zo kan.
Het is goed dat er nog getest wordt, begrijp ik.
Ja, ja, het is absoluut heel goed dat we die proefprojecten draaien. En dat we ook met elkaar gaan evalueren. Wat is echt het effect van deze wet? Hoe werkt die uit? En dat we daar wellicht nog op kunnen bijsturen.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Riek Siertsema, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Kees van der Waai, voorzitter van Veneca, de branchevereniging voor cateringbedrijven. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.